In de jaren 60 was er een man, Earl Nightingale, die een LP-opname maakte, The Stranger's Secret. En hij populariseerde een geheim recept dat op dat moment nog door heel weinig mensen geweten is. Nog in de jaren 20 was er reeds Napoleon Hill hier voor het eerst over sprak. The Stranger's Secret. On planet Earth, all across the globe, there was a secret to success. The strangest secret. It was stated as, you become what you think about most of the time. Nu in de jaren 20 was er een man, Napoleon Hill, wiens verhaal heel uniek is. Hij vertelt op oude audiotapes hoe hij in contact kwam met Andrew Carnegie, president van US Steel, een Schot, de toenmalig rijkste man op planeet Aarde. Het was een tijd voor tv, voor telefoon, een veel tragere tijd. En Andrew Carnegie was straatarm, Schotland ontvlucht naar Amerika en begon met voor een paar cent kranten te verkopen en werd de rijkste man op aarde. Niet omdat hij de staalbusiness uitvond, maar omdat hij de basisprincipes voor succes leerde kennen. Hij was lid van de Brotherhood. Hij bestudeerde ze, ging ze toepassen en ontdekte dat ze werkten. En jaren later, toen hij zijn imperium uitgebouwd had en er steenrijk van geworden was, werd de filantroop in hem wakker, de man betrokken op mensen. Andrew Carnegie is onder andere bekend om zijn openbare bibliotheken die hij overal in de VS sponsorde om de mensen toegang te geven tot cultuur en kennis. Misschien het meest bekend is de Carnegie Hall, nu nog een cultuurtempel in New York. Carnegie besloot in het begin van 1900 dat hij enkele van deze principes wou delen met de wereld. En hiervoor huurde hij een man in, Napoleon Hill, en zei: ik ga je enkele technieken en principes leren, maar ik wil dat je weet dat deze niet de mijne zijn, maar gebruikt worden door de meest succesvolle mensen in de wereld. En dan ga ik je introduceren bij de Captains of Industry, onder andere Thomas Edison, Firestone, Henry Ford, toenmalig rijkste van de wereld. Ze zullen niet weten wat je doet, maar jij gaat hen observeren. Zie je? Dat is een sleutel. Hij laat zijn apprentice observeren. Hij gaf Napoleon Hill ook boeken. Dus Napoleon Hill was officieel geen lid van de Brotherhood, maar in effect nam Andrew Carnegie hem aan en werd zijn mentor. Waarom? Wel, hij vroeg en betaalde Napoleon Hill hiervoor om over een periode van 20 jaar, en dat is heel uniek, 20 jaar lang betaald om mensen te observeren. Wie observeren? Die in de, wat we nu zullen noemen, de Fortune 500 zijn. En om uiteindelijk een manuscript te schrijven met als focus het maken van geld. En al zo kwam in 1926 uit The Law of Success in 16 Lessons. Napoleon Hill was onder de indruk van wat hij leerde. En trouwens, als je Napoleon Hill leest, Napoleon Hill was een zeer methodische man. Wellicht werd hij juist daardoor, of daarvoor, door Andrew Carnegie uitgekozen. Als je op YouTube gaat, kun je nog filmpjes vinden waar Napoleon Hill zelf op hogere leeftijd zijn ervaringen met Andrew Carnegie toelicht. Maar dus, nooit eerder had iemand dit gedaan, op een dusdanig gesystematiseerde wijze. Hij kreeg een 20-jaar commissie om het werk te doen, deze basisprincipes kenbaar te maken aan de wereld, nadat hij ze grondig bestudeerd had en gevalideerd. En toen de eerste draft van Napoleon Hill's werk uitkwam, gingen de leden van de societies in verzet, onder leiding van Henry Ford. Deze groep verzette zich tegen het uitbrengen van inside-informatie. En het gevolg was dat het boek van de markt werd gehaald. In 1937 bracht Napoleon Hill een afgezwakte versie uit, Think and Grow Rich. En opnieuw gebeurde het. De controlerende eliteklasse van die tijd, die de uitgevers en mediawereld controleerde, zette Napoleon Hill onder druk, zodat een reeks sleutelelementen uit het boek werden weggelaten. Het feit dat Henry Ford interveneerde is niet echt verifieerbaar. Maar zo gaat het verhaal verder, en dit zou wel eens kunnen kloppen. Nu, het key statement van Napoleon Hill, zijn jarenlange studie, was het volgende. Whatever the mind of man can conceive and bring itself to believe, it can achieve. Whatever the mind of man can conceive and bring itself to believe, it can achieve. Wat de geest van de mens kan bedenken en kan geloven, kan volbracht worden. en breng dit samen met The Strangest Secret van Earl Nightingale. You become what you think about most of the time. En je hebt een belangrijk key element, een pijler, om je succes mee te bouwen. Nu terug naar het begin van deze eeuw, 2006. Een Australische vrouw, Rhonda Byrne, neemt de draad weer op en maakt er samen met anderen een film en een boek over een wereldwijd succes, genaamd The Secret. En hierin wordt een concept populair gemaakt, namelijk The Law of Attraction. Het is werkelijk het eerste boek dat wereldwijd dit concept op massaschaal naar buiten brengt. Het werd razend populair, miljoenen mensen wereldwijd hebben het boek gelezen, en toen verdween het uit het gezichtsveld, voor een heel aantal redenen. De belangrijkste reden echter is de volgende. Nadat er miljoenen boeken verkocht werden, verschenen er weer eens varianten en afgeleiden van het boek. Want de hype werd natuurlijk gretig gevolgd. En The Secret is al een watered-down versie. Een amateursversie, het is een populair concept. De essentie is juist. Alleen de manier waarop het recept is niet volledig en niet professioneel uitgewerkt, omdat het echt op grote schaal kan werken. Hiervoor ontbreken te veel elementen. Naar schatting zijn er wereldwijd 15 miljoen boeken verkocht rond dit onderwerp. En waarom hoor je dan zo weinig over? Waarom is er in tegendeel juist zoveel negatieve publiciteit over, zeggende dat het New Age bedrog is? Dit is de reden. Wanneer met mensen met het boek aan de slag gaan en de Law of Attraction in hun leven gaan toepassen, zullen enkele echt resultaat boeken, maar de grote meerderheid, 95%, ziet geen resultaat en zij besluiten dat het boek niets voorstelt. En ditzelfde gebeurde met Napoleon Hill's boeken in de jaren 20 en 30, The Law of Success en Think and Grow Rich. Vermits de originele werken gecensureerd werden, las de grote meerderheid de watered-down versies, die ontdaan waren van de key elements, en van hen die het gingen toepassen, en dit is al een minderheid, had de grote meerderheid geen tot weinig resultaat, en zo concludeerde zij dat het bedrog was. Doet me bijvoorbeeld denken aan een recept om chocoladecake te maken. Je hebt melk nodig, bloem, eitjes, chocolade, maar er staat niet bij welke temperatuur of exact hoeveelheden. De basis is er wel, maar je moet veel geluk hebben om het te doen slagen. En dit gebeurde met de werken van Napoleon Hill. En dit gebeurde met The Secret. Vandaar dat je de originele, authentieke versie van Napoleon Hill's versie te pakken moet krijgen. Deze is onlangs vrijgegeven. Ik wil hier en nu formeel bevestigen dat de Law of Attraction wel degelijk werkt. Absoluut waar. De wet van aantrekking. Gelijke trekt gelijke aan. Whatever the mind of man, dus jij, wat jij in je geest kan bedenken, wat jij verlangt, wat jij wenst te zijn, te doen, te hebben, zolang je het werkelijk gelooft, zal het gebeuren. De enige voorwaarde is dus dat jij het gelooft en dat je het beeld, het gevoel van het te hebben, lang genoeg vasthoudt opdat de aantrekkingskracht groot kan zijn. You become what you think about most of the time. Of anders geformuleerd, waar je de meeste tijd aan denkt, dat krijg je. Defineer je droom en ontwikkel een brandend verlangen voor zijn vervulling. En het zal gebeuren. Het komt erop neer. Dus niet iets te wensen, maar iets te willen, te beslissen. En het zal gebeuren. Is het dan zo eenvoudig? Ja en nee. Er zijn een aantal key elementen, een heel aantal key elementen. Maar als je ze allemaal samenneemt, wordt het echt ongelooflijk eenvoudig. En jij gaat nu alle key elementen krijgen, het volledige recept, het echte recept. En je zal daarmee aan de slag gaan. En je gaat versteld staan van de resultaten. En hier in het kort een snelle verkorte weergave van hoe het werkt. Dus het eerste concept. Je hebt een brein. Dat is wat er binnen in je hoofd zit, het fysieke orgaan. Buiten je hoofd zit wat we noemen de mind, de geest. En in elk continent worden er andere woorden voor gebruikt voor mind of geest. Doet er niet toe. Of je nu gelooft of niet dat er een energetisch veld buiten je lichaam bestaat dat je lichaam omhult, dat is niet relevant. Het gaat hier niet over een mystieke spirituele kennis, maar een wetenschappelijk meetbare elektrofysiologische uitstraling. net zoals je een brein in je hoofd hebt, dat is bewezen, en bloed in je aders en een hart in je borstkast, net zoals je hormonen hebt en zo verder. Maar dus of je het gelooft of niet, is niet relevant. Sommige dingen hoef je niet te geloven, omdat ze zouden werken. Neem nu de zwaartekracht. Of je nu gelooft in de wet van zwaartekracht of niet, is niet relevant. Als jij op het dak gaat staan en voorbij de dakrand stapt, dan ga je naar beneden. Geloof het of geloof het niet. Zo ook de wet van aantrekking. Er staat niet het geloof van aantrekking of het geloof van zwaartekracht. Terug naar je hoofd. Van binnen in het hoofd zit een brein. En buiten zit potentieel dus je mind of geest. Notabene, sommigen van u gaan nu van Teachability Index 100 naar 0. Geen probleem, wees hier gewoon bewust van. De mind bedenkt een idee, een concept, een verlangen. Het brein voert het uit door als zender en ontvanger van trillingen of hersengolven te gaan fungeren. Thomas Edison, Albert Einstein, en dat waren toch geen idioten, zeiden beide hetzelfde. Het brein is een zender en ontvanger van frequenties. Elke cel in het menselijk lichaam zendt een verschillende frequentie uit. Alles op aarde is gemaakt van energie. De fundamentele bouwsteen van de materie. Een auto, een stoel, een tafel. Alles zendt een specifieke frequentie uit. Ook vibratie of trilling genoemd. Elke cel zendt een unieke trilling uit. Elk deeltje materie heeft een specifiek frequentiespectrum. Goud heeft een andere dan zilver. En deze is weer anders dan het frequentiespectrum van koper, staal en bepaalde legeringen, en zo verder. Trillingen of frequenties zijn wat radiogolven zijn. Frequenties gaan door alle materie heen. En denk aan een radio met antenne binnenhuis. Ze pikt op wat er op een bepaalde frequentie door een zender wordt uitgezonden. Dwars door ramen, beton door staal, instant, voorbij tijd en ruimte. Wetenschappers kunnen dit niet verklaren. Hoe een radiofrequentie door gehard staal kan gaan, door glas. Maar het gebeurt. Het gebeurt enkel en alleen omdat op een kwantumfysisch niveau de radiofrequenties golven zijn en golven kleiner zijn dan de kleinste deeltjes. Frequenties bestaan, ze zijn echt. Vibraties bestaan, wetenschappelijk meetbaar. En nu, volgens Einstein en Edison is het brein een zender en ontvanger van dergelijke frequenties. Einstein zegt ook nog dat wanneer onze gedachten gefocust zijn, dat die opgepikt worden door andere breinen en door de ether gaan en fysieke materie beïnvloeden. Een groot verschil tussen radiogolven en brainwaves is dat hersengolven instant reizen, met de lichtsnelheid, en niet in een lineaire of rechte lijn door de ruimte. Dus jouw brein is een krachtige zender van informatie in de vorm van hersengolven, die voorbij tijd en ruimte gaan, en deze golven worden instant door andere breinen opgepikt over heel de planeet. En dit laatste was geweten door Andrew Carnegie en Henry Ford en andere leden van bepaalde secret societies. Het geheim dat jij in je brein de meest krachtige zender van frequenties hebt van heel de planeet. En bovendien is het ook nog eens de meest snelle. Nu, wat leert ons de kwantumfysica? Wij, door onze observatie van het universum, creëren, juist door ons bewustzijn of onze bewuste observatie, hoe het universum zich gedraagt. Met andere woorden, de materie volgt de geest en niet omgekeerd. Wij focussen door onze aandacht energie. Wij compacteren energie tot materiële realiteit. Voor kwantumfysici is materie niets anders dan gecondenseerde energie. En ik ga dat nog eens zeggen. Voor kwantumfysici is materie niets anders dan gecondenseerde energie, die door ons bewustzijn gestructureerd en georganiseerd wordt. Einsteins E is mc kwadraat wil eigenlijk zeggen materie of massa is energie. Alles is energie, trillend met verschillende frequenties of golflengte. We nemen de wereld, met andere woorden, niet waar zoals ze is. De wereld is zo, zoals wij haar waarnemen. En onze waarneming beïnvloedt deze wereld op zeer bepalende wijze. En dit is proefondervindelijk vastgesteld door onderzoekers binnen de kwantumfysica. dat we met onze waarneming en gedachtegolven ook de materie kunnen beïnvloeden, dat zien we duidelijk in de geneeskunde bij het placebo-effect. De gedachte aan het medicijn volstaat om fysiologische processen op gang te brengen. Verder is er ook het onderzoek van bijvoorbeeld de Japanse onderzoeker Dr. Emoto, die de kristalstructuur van water heeft gefotografeerd nadat er verschillende gedachten op losgelaten werden. In een heel interessant boek trouwens, Het geheugen van water. Naarmate het wetenschappelijk en voornamelijk het kwantumfysisch onderzoek vordert, komt meer en meer onze ware essentie naar boven, zoals dat duizenden jaren geleden reeds in de Vedische geschriften en wijsheidstradities over heel de wereld beschreven stond. Jullie lieden zijn goden. Jullie zijn scheppers van jullie realiteit. Wij scheppen onze realiteit voor 100%. En ons werkelijk levensdoel bestaat erin onze wereld te creëren vanuit onze wensen en zo bij te dragen aan het eeuwig expanderende universum. Wij manifesteren in de materie wat er zich aan onze geest als mogelijk openbaart. En dit gaat immer verder. Er is dus ook geen absoluut goed of kwaad. En ook geen hemel of hel. Allemaal kinderlijke concepten uit een andere tijd. Uit de nacht komt de dag. En uit het negatieve komt het positieve voort. Hoe zouden we weten wat we willen, als we niet ervaren hebben wat we niet meer willen? We leven in een inclusief universum, een universum waar alles mogelijk is en alles slechts bijdraagt tot nog meer ervaring, verruiming van de mogelijkheden en bewustwording, steeds omvattender bewustzijn. Er is alleen maar schepping, ervaring, bijsturing, herschepping. En de essentie van de wet van aantrekking was al vanaf het begin der mensheid geweten. Geweten. En het mag geen geheim meer zijn. Het behoort ons allen toe. En de verdere implicatie van dit concept is dat ik mijn toekomst kan voorspellen, want ik creëer deze door mijn gedachten en mijn wensen. Mijn realiteit wordt aan me toegetrokken door het activeren van de wet van aantrekking. Doch om juister te zijn, gaat het eigenlijk om een fenomeen van resonantie. De wet van resonantie zou eigenlijk beter zijn als term. Wij creëren resonantievelden door onze gedachten, door onze gevoelens, door onze wensen. En het gelijke, datgene wat hiermee resoneert, ligt op in onze uiterlijke werkelijkheid. Onze werkelijkheid is een oneindig veld van mogelijkheden die geactiveerd worden door onze eigen innerlijke werkelijkheid, door onze gedachten, gevoelens en wensen. Vandaar dat je je toekomst kan voorspellen, omdat je ze creëert. En vanaf nu ga jij dit bewust doen. Yes. Ik bepaal, ik word niet bepaald. Bij elke gedachte die we denken, ontstaat er binnen ons brein een trilling. Een overeenstemmende trilling die je brein verlaat en instant tijd, ruimte, realiteit doordringt. We hebben 100% controle over deze frequenties die ons brein verlaten door te letten op onze gedachten en gevoelens. Gedachten volgen is echter heel moeilijk. We zenden tienduizenden gedachten per uur uit. Wat we echter wel kunnen volgen, is ons gevoel. Vermits gedachten een overeenstemmend gevoel oproepen, weten we aan de hand van hoe we ons voelen, wat we aan het denken zijn. En dit is onze emotionele GPS, of EPS. En later hierover meer. Dus het eerste concept, je hebt een brein en het brein zendt gedachtetrillingen uit die jouw realiteit creëert. Tweede concept, terug naar de wet van aantrekking. Het tweede concept van de wet van aantrekking zegt dat om het even welke frequentie je uitzendt, die exactzelfde frequentie naar je toegetrokken wordt. Er is zoiets als een magnetische aantrekking en dit wordt ook in de geschriften beschreven voor de christenen, de Bijbel, de Joden, de Torah, boeddhistische geschriften, de Vedas of de Confucianisten, al die boeken leren eigenlijk hetzelfde basisconcept. Wat je zaait, zal je oogsten. De boodschap komt veelal niet aan, omdat het misschien nogal moralistisch inwerkt. Maar wat er eigenlijk staat is dat er een wet is die maakt dat alles wat je uitzendt tot je terugkomt, namelijk de wet van aantrekking. In sommige geloofssystemen noemt men dit dan karma, Maar vanuit een wetenschappelijk fysisch standpunt staat er dus, welke frequentie je ook uitzendt, de exactezelfde frequentie komt naar je terug. Hetgeen wil zeggen dat je over Aladdin's lamp beschikt en dat de genie in de lamp jouw brein is. Het genie dat elke wens tot vervulling brengt. Bij Aladdin had hij de mogelijkheid 3 wensen uit te spreken, maar in het werkelijk leven is dat onbeperkt en constant. Alles wat je vasthoudt in je brein, voorwaar, al jouw gedachten, kristalliseren uit tot jouw realiteit. De genie bij Aladdin zegt, jouw wens is mijn bevel. De juiste zin zegt er, jouw wens is jouw bevel. Jij bent de bevelhebber. Wat je ook uitzendt bij wet, moet tot je terugkomen. De wet van aantrekking is in feite de meest dominante wet op aarde. Hoger in rang dan bijvoorbeeld de wet van zwaartekracht. En deze werkt altijd, bewust of onbewust. Trouwens, de wet van aantrekking is een kwantumfysische wet. Deze gaat voorbij de fysieke wetten en is dus dominanter in uitwerking dan een lagere wet, als bijvoorbeeld zwaartekracht. Denk maar in de lucht en zie hoe dat vliegtuigen of vliegende vogels deze wet kunnen neutraliseren, omdat ze een hogere wet gebruiken, de wet van levitatie. De zwaartekracht blijft bestaan, doch een hogere neemt het over en zal het eindresultaat bepalen. Dus er zijn wetten, sommige zijn lagere wetten, sommige hogere, doch de hoogste wetmatigheid in het universum is de wet van aantrekking. Welke frequenties je ook uitzendt, ze zal iets analoogs tot u trekken en elke fysieke wet overtreffen. En dit is waarom de Training Balance Scale, richt je op het wat, niet op het hoe, zo belangrijk is. Als je dit concept begrijpt, begrijp je dat de hoe niet belangrijk is. Hoe kom ik aan geld? Het doet er niet toe. Gebruik de wet van aantrekking, richt je gedachten, richt je op het wat. De hoe wordt irrelevant. Wanneer je dit begrijpt, begrijp je ook de uitdrukking When your attitude is right, the facts don't count. Wanneer je ingesteld het juist is, doen de feiten er niet toe. En nu begint dit alles betekenis te krijgen. Wat feiten zijn, zijn uiteindelijk slechts opinies. En zelfs als ze vaststaan, is er een senior law, een hogere wet, de wet van aantrekking, die de 3D, de aardse wet, overstijgt. En dit is een feit, zoals ook de zwaartekracht overtroffen wordt door de wet van levitatie. Uiteindelijk komt het hier dus op neer. Je kan alles hebben, je kan alles zijn, je kan alles doen wat je wenst. Jij creëert je eigen werkelijkheid door enerzijds gebruik te maken van de meest krachtige en snelste zender van trillingen die er op aarde bestaat, namelijk je eigen brein, en anderzijds door gebruik te maken van de wet van aantrekking, die zegt dat wat je uitzendt naar je terug moet komen, dit bij wet. Het komt terug in je fysieke werkelijkheid. Het universum doet alles, is zo gecreëerd om onze wensen te doen uitkomen. Ons lijkt het als toeval of het lot, een onverwachte wending, geluk, maar in werkelijkheid ontplooit zich alles op een consequente en harmonische wijze. Alles wordt als het ware gemonteerd, samengesteld buiten ons gezichtsveld om, buiten ons radarscherm om. En dan zou je kunnen zeggen, ik kan het niet geloven, dat is een mirakel. Maar al deze vreemde voorvallen zijn perfect verklaarbaar, als je de hogere wetten kent, de wetten die het universum beheersen op het kwantumfysisch niveau. En dus wat we nu gaan leren is het volgende. 1. Hoe een frequentie uitzenden van datgene dat je wenst. En 2. Hoe deze frequentie zodanig krachtig maken, zodat de magnetische trekkracht maximaal is, opdat dat wat je wenst in je leven naar je toe zal komen. Ik wens het, nee, ik wil het. En 3. Hoe ervoor zorgen dat het ontvangen ervan niet in gedrang komt door je eigen weerstand. We gaan je leren hoe je brein als zender en ontvanger te gebruiken, hoe de wet van aantrekking te activeren om je creatie, in sommige gevallen zelfs instant, te maken. Nu, wat is dan uiteindelijk het ware geheim? Niet de wet van aantrekking, maar wel dat je brein frequenties uitzendt die je DNA beïnvloeden en de wet van aantrekking activeren. De Controlling Elite Class wou dit niet vrijgeven. In het oude China kregen de werkers opium om energetisch laag te blijven. In het oude Rome kreeg het volk brood en spelen om ze tevreden te stellen en afhankelijk. En nu krijgen de kinderen relatine en de volwassenen antidepressiva en tranquilizers om te kunnen blijven functioneren. Nu zit er systematisch geraffineerde suiker in de voeding, waardoor je bloedsuikerspiegel constant schommelt en je emotioneel energetisch uit evenwicht geraakt. En zo ook met systematisch televisie kijken of constant op internet zitten. Een moderne vorm van brood en spelen. Hierdoor blijven de mensen in het ongewisse over hun ware aard en kracht, namelijk dat ze scheppers zijn van hun eigen realiteit en dat ze mateloos krachtig zijn. Alleen voelen ze hun kracht niet meer. Dus twee van de belangrijkste veranderingen die jij nu doorheen deze training gaat ervaren zijn de volgende. Ten eerste, jouw trilling gaat verhogen. Je gaat je krachtiger en dynamischer voelen. En twee, er gaat een vermindering van je weerstand voor verandering optreden. En door een verhoging van die trilling gaat de kwaliteit van de gedachtegolf die je uitzendt toenemen. En deze hangt af van vier factoren. 1. De klaarheid, de helderheid. Hoe helder en eenduidig is je wens, je verlangen geformuleerd? Weet je exact wat je wil? 2. Focus. Hoe gericht, gefixeerd ben jij op je doel of je wens, met al je aandacht? 3. Intensiteit. Hoe sterk wil jij dat je wens gerealiseerd wordt? En 4. Frequentie. Hoe regelmatig denk jij aan jouw doel, aan jouw wens? En ter illustratie van intensiteit denk ik terug aan Franciscus van Assisi. Hij deed afstand van alles, trok zich terug in de natuur en verlangde nog slechts één ding: God te ontmoeten. God spreekt tot me, God spreekt tot me, God spreekt tot me. En tot tranen toe bewogen, totaal opgaand in zijn vurig verlangen, God te ontmoeten, ontmoette hij God. En wat er nadien gebeurde is geschiedenis. Hij richtte zijn orde op, werd door de heersende kerk gemarginaliseerd, maar zijn vurige kracht om God te ontmoeten was niet onbeantwoord gebleven en hierin zat de kracht van Franciscus om zijn Franciscaner orde op te richten, die tot op vandaag de dag zeer invloedrijk is. En mogen dit een knipoog zijn, de zo onthechte Franciscus was eigenlijk een passioneel gehechte man aan één ding, de ontmoeting met God. En zelfs de meest onthechte hebben diepe verlangens van waaruit zij hun werkelijkheid creëren. Alles begint dus bij de meest belangrijke vraag die je jezelf altijd opnieuw moet stellen. Wat wil ik? Wat is mijn droom? Wat is mijn wens? Wat verlang ik in het leven? Wat wil ik echt? Wat begeestert me? Wat vervult me? Wat wil ik? Wat wil ik? Stel je die vraag de hele dag door, sta ermee op, ga ermee slapen. Wat wil ik? Eens een helder antwoord hierop, komt de rest vanzelf. Eens klaarheid, dan komt de focus hierop vanzelf. En de intensiteit en de herhaling en de frequentie. Je kan werkelijk alles manifesteren wat je werkelijk verlangt. Maar de meeste mensen stellen zich gewoon de vraag niet, wat wil ik? En dat is echt een vraag naar de diepte. Wat verlang jij? Wat verlang ik? En daardoor, vermits de meeste mensen zich deze vraag niet stellen, manifesteren ze zich ook hun wensen niet. Denk opnieuw aan Aladdin's lamp. De geest stelt aan Aladdin de vraag. Jouw wens is mijn bevel. Met andere woorden, je hebt 3 wensen. Wat wil je? En op deze vraag moet jij instant kunnen antwoorden. Dit is wat ik wil. Met dezelfde snelheid als dat je zonder nadenken zou zeggen. Zo noem ik.
Er zijn studies gebeurd waaruit blijkt dat steekproefgewijs 95% van de bevraagde mensen niet weten wat ze willen. Als je deze vraag niet stelt, wat wil ik nu werkelijk echt, wat verlang ik? Dan kan je ook niet op deze vraag antwoorden als iemand anders jou deze vraag stelt. Eigenlijk zou dus de naam van dit seminar moeten zijn, wat wil ik? Want dat is de meest fundamentele vraag die iemand zichzelf kan stellen. Wat wil ik? Door deze vraag oprecht te stellen, kom je uiteindelijk uit bij de nog meer fundamentele vraag. Wie ben ik? En als het besef wakker wordt dat je schepper bent, dan komt de logische volgende vraag. Wat wens ik te scheppen? Dus Wat wil ik? Dit is de vraag. Ga hiermee aan de slag. Ga wel niet te snel antwoorden. Diep het uit. Als je zegt bijvoorbeeld, ik wil geld. Ik wil veel geld. Dan komt de vraag, waarom? Wel, om te reizen. Waarom reizen? Wel, om mensen te ontmoeten, andere culturen. Wat wil je dus? Geld of ontmoeten? Ik wil verbinding aangaan en leren uit andere zienswijzen en culturen. Ja, dat is wat ik wil. En geld, dat is het hoe. Forget about the money. Kies voor, ik wil mensen ontmoeten, vreemde culturen bezoeken. Dat is wat ik wil. Helaas hebben veel mensen het opgegeven voor zichzelf iets te wensen, omdat ze ontkracht zijn in hun weten dat ze hun wensen ook daadwerkelijk kunnen realiseren. Henry Ford zei het zo. Of je denkt dat je het kan, of je denkt dat je het niet kan. In beide gevallen heb je gelijk. Het is je denken dat het zo zal maken. We zullen later informatie geven hoe je technisch je droom zo kan definiëren, omdat deze praktisch realiseerbaar wordt. Maar nu gaan we naar de kern. Het meest belangrijke waar je op moet richten. Dit is waar het uiteindelijk om gaat. Hier zou je altijd opnieuw jezelf op moeten richten. Dit zou je grondwens moeten zijn. En dat is uiteindelijk ook. Maar nu dus bewust. Dit is echt uitermate essentieel om dit nu goed op te nemen en nooit meer te vergeten. Je grondfocus. Je grondfocus waar je altijd opnieuw naar zal streven is. De grondfocus achter alle wensen is. Voel je goed nu. Hier en nu. Voel je goed. Streef altijd naar je goed voelen. Dit is het geheim achter het geheim. De kortste weg naar succes. Waarom? Wel, door je goed te voelen creëer je de meest optimale trilling, waardoor je uitstraalt dat je klaar bent om te ontvangen wat je wenst. Als je je niet goed voelt, zend je de boodschap uit van tekort, gemis, angst, zorgen. En dit is wat je terugkrijgt. Je zendt uit dat je er niet in gelooft dat je niet klaar bent om dat te ontvangen wat je werkelijk wil. En hierdoor stop je het creatieproces. Je goed voelen maakt dat je aantrekt datgene dat je goed zal doen voelen. Begrijp je? Het wordt een self-fulfilling prophecy, een zichzelf bevestigende spiraal van altijd maar beter en beter voelen. En verder is het belangrijk dat wat je uitzendt met je gedachten ook gedragen wordt door wat je emotioneel met je gevoel uitzendt. Je gevoel is als het ware de dragende golf voor je gedachtegolven. Als je een positieve gedachte uitzendt van succes, met een onderliggend gevoel van angst om te falen, wat krijg je dan terug? Personen, omstandigheden, situaties die ons gaan helpen ons slecht te voelen, vermits we slecht voelen uitstralen. Het is dus belangrijk om een heldere wens, een positieve gedachtefocus uit te zenden, vanuit een positief basisgevoel. Je richten op deze emotionele positieve grondtoon van je goed voelen is fundamenteel voor succescreatie. Ik ga later uitgebreid in op wat je kan doen om op die emotionele ladder van een negatieve grondtoon als depressie, wanhoop, machteloosheid op te klimmen tot een positieve grondtoon van optimisme, vertrouwen, vreugde, passie. Hier kom ik later op terug. Dus onze primaire opgave is om hier en nu, onder welke omstandigheid dan ook, goed te voelen. Dat is onze hoofdfocus, ons doel. Dit is dus geen luxe, ook geen eindresultaat waar we naar streven, maar een basisvoorwaarde om succes te creëren. Het gaat om de trilling die je uitzendt, die via de wet van aantrekking bepalend is voor wat er naar je terugkomt. Goed voelen kan alleen maar goede dingen naar je brengen, bij wet. Wil dit nu zeggen dat je je nooit meer slecht mag voelen? Voel je de druk al? Nee. Je goed voelen wil eigenlijk zeggen, voel je een beetje beter dan dat je je nu voelt. Tracht telkens een stapje hoger te komen op die emotionele toonschaal. Hoe beter we ons voelen, hoe krachtiger en succesvoller we zullen zijn om met de wet van aantrekking succes te genereren. En hier zitten we in tegenspraak met de oudere versies van succesdenken waar het belang van wilskracht eenzijdig benadrukt wordt. Doorzetten, je tanden erin vastbijten, doorgaan, vechten, niet opgeven. Ook al voel je je uitgeput, moe, mat, niet opgeven. Dit is juist wat je niet moet doen, want wat je eigenlijk doet, is wat genoemd kan worden handelen om iets te bewerkstelligen. Hier ga je niet uit van dat het komen zal, van ontvankelijkheid, maar je gaat uit van controle en angst. Dit is wat je fundamenteel niet moet doen. Dan ben je gedoemd om te mislukken, bij wet. Je straalt verkramping en angst voor falen uit. En de situaties, de mensen, de omstandigheden die je zal aantrekken, zullen je verkrampen en vermoeien. Het tegenovergestelde van handelen om iets te bewerkstelligen, is wat geïnspireerd handelen kan genoemd worden. Je voelt de drive van binnenuit, je bent enthousiast, je voelt je goed, opgeladen, je loopt over van goesting. Het voelt helemaal niet als werken of handelen, je zit in de flow, je voelt je goed. Hierover gaat het. Je goed voelen is dus geen theoretisch concept. Succesvolle ondernemers passen het systematisch toe. Ik denk bijvoorbeeld aan Donald Trump, de beurs- en immobiliemagnaat, en een van de voorbeelden van super succesvolle zakenmensen. Tijdens de immobiliencrunch in de VS heeft hij honderden miljoenen US-dollars verloren op korte tijd. En toen hij geïnterviewd werd en een journalist vroeg naar wat hij in the middle of the disaster had gedaan, zei Donald: "Wat ik deed? Ik ben gaan golfspelen." Wel, wat hij eigenlijk deed was het toepassen van een basisweten. Zolang ik mijn emoties niet onder controle heb, kan ik niets goed beslissen en ondernemen. Dus ik laat nu alles los en ga golf spelen en ik vind weer rust, ik vind weer focus en ik kom weer bij goed voelen en dan ben ik klaar voor de juiste beslissingen en voor de next step. Dus eerste regel, allereerst je emoties bewust waarnemen om ze te kunnen transformeren naar een andere emotie op de emotionele ladder. Van angst naar vertrouwen en van pessimisme naar positivisme. En dit kan je oefenen.